Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Deze dienst zal in het teken staan van de opening van de vakantie Bijbelweek. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor een gezondheidsproject in India van de stichting Woord en Daad. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Verder vragen wij uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst bestemd is voor vakantie Bijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Eef de Haas in Dekkerswald in Groesbeek. Voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfheze. En voor mevrouw van de Haters Batenburg, wethouder Staalplein 32, die morgen wordt opgenomen in Tiel voor een heupoperatie. Mevrouw van Riemsdijk, Lindehoflaan 25, kwam uit het ziekenhuis weer thuis. Deze week wordt de vakantie Bijbelweek gehouden. Voor het programma verwijzen we u naar de kerkbode, naar de huis aan huis verspreide folder of naar de website. Aanstaande vrijdagavond om 7:45 is er in de consistoriekamer gelegenheid tot doopaangifte. Graag uiterlijk aanstaande woensdag een telefoontje of mailtje aan dominee Zonneberg als u van plan bent om te komen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. U en jij worden hartelijk uitgenodigd om na de afloop van de dienst een kopje koffie, thee of frisdrank te komen drinken in de tent. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 94, vers 12. De Heer, mijn bondsgod, was voor deze mijn hoog vertrek in al mijn vrezen. Ik noemde u het 12e vers van Psalm 94. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 17 en daarvan de versen 6 en 7. Het gaat vanmorgen over leeuwen, onder andere. Geen leeuw is heter op de jacht, geen jonge leeuw kan in zijn kuilen met meerder list het oog ontschuilen. En ook het zevende, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. 6 en 7 van Psalm 17. Na de wet van de Heere onze God zingen we ook het laatste vers van Psalm 17, vers 8. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En wat er verder volgt in Psalm 17, vers 8. Nu gaan we naar de wet van onze God luisteren. En die lees ik vooruit de Startbijbel voor de verstaanbaarheid. God gaf de Israëlieten deze regels. Ik ben de Heere, jullie God. Ik heb jullie laten wegtrekken uit Egypte, waar jullie slaven waren. Jullie mogen geen andere goden vereren. Jullie mogen geen godenbeelden maken. Ook mogen jullie geen afbeelding maken van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is. Jullie mogen niet neerknielen voor zulke beelden en ze niet vereren. Want ik ben de Heere, jullie God. Ik wil geen andere goden naast mij hebben. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de mensen die mij haten, zal ik straffen. Maar de nakomelingen van de mensen die van mij houden en die mijn voorschriften gehoorzamen, zal ik altijd goed behandelen. Jullie mogen mijn naam niet op de verkeerde manier gebruiken, want wie dat doet, zal ik straffen. Denk aan de Sabbat, dat moet een bijzondere dag voor jullie zijn. 6 dagen van de week mogen jullie werken, maar op de 7e dag niet. Die dag is de Sabbat ter ere van de Heere. Niemand mag dan werken. Jullie niet, jullie zonen en dochters niet, jullie slaven en slavinnen niet, jullie dieren niet en ook de vreemdelingen die bij jullie wonen niet. Want in 6 dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat daarin is, maar op de 7e dag rustte ik uit van mijn werk. Daarom heb ik die dag gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt. Behandel je vader en je moeder op de goede manier, dan zul je lang leven in het land dat ik jullie geven zal. Je mag niemand vermoorden. Je mag je vrouw of je man niet ontrouw zijn. Je mag niet stelen. Je mag aan de rechters geen leugens over iemand vertellen. Je moet niet iets willen hebben wat al van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel of wat dan ook. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat in een hoofdregel van 2 geboden. Je moet de Heere jullie God lief hebben met heel je ziel en heel je hart en heel je verstand en uit alle macht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het 2e gebod dat hieraan vastzit is dat je je naaste lief moet hebben zoals je jezelf lief hebt. Aan deze 2 geboden zit eigenlijk heel de Bijbel vast. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen samen mogen komen hier in de kerk. Samen met alle mensen die thuis in de huiskamer meeluisteren via de kerkradio. Samen met alle mensen die misschien op een later tijdstip deze kerkdienst nog weer op een andere manier beluisteren. samen met u. Want u bent toch die God die in het middelpunt staat. Die we mogen liefhebben en loven, vertrouwen op wie we mogen bouwen. U bent te vertrouwen, echt wel. Geef dat we dat ontdekken, vandaag, net als gisteren en morgen weer opnieuw. En dat we dat nooit vergeten, geen enkele seconde van ons leven, te zien op u. Heren, we danken u dat we al 10 woorden van u hoorden, de 10 geboden, die als een spiegel ons worden voorgehouden om te kijken hoe ons leven ervoor staat of erbij ligt. Of we het inderdaad geleefd hebben zoals u dat van ons vraagt en zoals u dat bedoelt. Tegelijkertijd, kijkend in die spiegel, zien we ook zoveel wat scheef is, wat niet goed is. Wat niet is tot eer van u of tot heil van de naaste. En daarom bidden we u ook, vergeef ons onze zonde. Dat wat u verdriet doet en wat u naar beneden haalt, wat u onteert, wanneer we u niet hebben lief gehad. En ook de naaste niet en ook onszelf niet. Vergeef ons, Heere God, dat we zo vaak maar onze eigen weg gingen, onze eigen gang. En help ons daarom door uw woord en door uw geest om het goede te doen tot eer van u. Laat daar ook de zondag een uitstekende dag voor zijn om bezig te zijn met de dingen van u. Hier in de kerk, maar ook thuis. En we danken u dat u ons tot 2 keer toe de gelegenheid geeft om samen te komen, om geleerd te worden. Want geleerd zijn we niet. Vaak eigenwijs. En daarom bidden we van u. Houd ons maar klein in de schoolbanken van de Heilige Geest. En dat we het merken, niet zonder u te kunnen. Zegen ons, help ons in alles. Wij vragen het van u. In Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen uit de Bijbel, uit de profetieën van Daniël, het 6e hoofdstuk, Daniël 6. Wij lezen samen en luisteren naar Daniël 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. En de koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenverdieping open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voor die tijd had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen ze naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast, volgens de wet van de Mede en Perzen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordde en zeide zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Mede en Perzen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. En toen vertrok de koning naar zijn paleis. En de nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. En vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. En haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde de mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd. En men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. En ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natie en talen die op heel de aarde wonen: mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen met elkaar stilstaan bij het vertrouwen op God. Daar gaat het heel de week ook over in de tent in de vakantie Bijbelweek. Echt wel. En daarom zetten we een dikke streep onder vers 24b. Toen Daniel uit de kuil was getrokken, was er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen en wel uit Psalm 34, het vijfde en het zesde vers. Vreest hem te allen tijd, gij heilige, daaronder vindt dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. 5 en 6 van Psalm 34. Gemeente des Heren, Daniel. Een prachtkerel. Daniel. Profeet van de Allerhoogste God. Daniel. Weet je wat zijn naam betekent? God is mijn rechter. Een prachtige naam. Een prachtige betekenis. God is mijn rechter. God maakt het wel uit. God beslist. Maar misschien heet je wel anders. Jan. Of Gerrit. Of Marie. Of Lien. Dat zijn ook mooie namen. Met hun eigen betekenis. Maar je moet nooit vergeten. En dit blijft staan. God is mijn rechter. God beslist. God maakt het uit. Ook al heet je helemaal geen Daan of Daniel. Dit blijft staan, echt wel. Daar mag je op bouwen. Daar mag je op vertrouwen. Heel belangrijk in je leven. God bepaalt. Wat er ook gebeurt. Daniel. Hij wist dat God besliste. Dat God zijn rechter was. En ik denk dat dat goed is om te weten. Juist ook voor ons, net als voor Daniel toen. In een wereld waarin zoveel onrecht is. Zoveel krom is. Gebogen. Verkeerd. Waarin mensen elkaar kwaad doen en naar het leven staan. Of ze dan groot zijn of ergens tussenin of heel klein. Erge dingen, moorden, stelen, drugs, noem maar op. Criminaliteit van de bovenste plank. In zo'n wereld leven wij, leefde Daniel ook. Daniel, hij was een profeet uit Israël. Best wel een belangrijke profeet, een grote profeet noemen we hem. Maar hij was gevangen genomen en daarna meegenomen als een soort gijzelaar naar Babylon, ver weg de grens over. Toen kwam hij terecht in een gebied waar andere regels waren, waar ook andere goden waren, waar ook andere gewoontes waren. En dat valt niet mee. Misschien is er wel iemand van ons op vakantie geweest naar over de Noordzee, naar Engeland. Ja, dan moet je Engels praten. Do you speak English? En je moet aan de linkse kant van de weg gaan rijden. Het is toch levensgevaarlijk? En ze hebben daar ook andere eetgewoontes. 'S Morgens vroeg beginnen ze al met ei en spek. Kijk, en dan ben je natuurlijk nog op vakantie in Engeland. En na 1, 2 of 3 weken dan is dat allemaal weer voorbij. Maar Daniel, die is daar niet met vakantie. Hij is meegenomen en hij moet bijvoorbeeld Babylonisch eten. Ah, en dan is natuurlijk, kun je zeggen van we passen ons wel aan. En dat doen we gewoon. En alles wat je van huis uit hebt meegekregen, dat gooi je overboord en achter je. Niemand die je kent en niemand die het ziet. Ja, zo gaan mensen soms ook op vakantie. En als ze weer terugkomen, dan hoor je dat ook. Als we een beetje uit de buurt zijn van onze bekende plekken, dan gaan we onze eigen gang. Nee, ik heb geen kerk gezien in de vakantie. Nee, want we hadden toch vakantie. En Bijbel? Nee, die heb ik ook maar dichtgelaten. Kijk, ik heb God ook maar op vakantie gestuurd. Hem hoefde ik er niet bij te hebben. En dan komen we weer terug van vakantie. En dan pakken we gewoon de draad weer op. Maar het zou goed kunnen zijn dat je het dan net verleerd bent. Want in de vakantie deden we het toch ook niet. En dan gaat het er maar om, hè. Heel je leven lang ga je voor God. Vertrouw je op hem. Of is het maar zo. Ga je maar een beetje voor God, om zo te zeggen. Heeft alles te maken met vertrouwen. Aan wie geef je je over? Aan wie vertrouw je je toe? Dat je het beseft van wat er ook gebeurt. God laat mij niet alleen. Hij laat mij niet los. En ik weet uit de verhalen van Daniël die opgeschreven staan in de Bijbel. Dat hij voor God ging. Dat hij zo rotsvast in God geloofde. Helemaal in het begin van het boek Daniël. Dan moeten Daniël en zijn vrienden eten van dat voorgeschotelde voedsel. Wat ze krijgen van het hof van de koning. De koning die ziet daar een soort koninklijke krachtvoer in. Daar worden ze sterk en stoer van. Maar Daniël die eet dat dan niet. Hij eet alleen datgene wat God hem heeft voorgeschreven. En dan kom je een bladzijde wat verder in het boek Daniël. En dan lees je dat Daniël en zijn vrienden zich moeten buigen. Klein moeten maken voor een heel groot standbeeld. En dat moeten ze doen als de trompetten klinken. En andere muziekinstrumenten. En doen ze dat niet, dan worden ze in het vuur van de hete oven gegooid. Voor straf. Voor ongehoorzaamheid. Dus wat doen ze? De trompetten klinken. Ze buigen niet. Ze aanbidden dat beeld niet. Ze vallen niet voor dat beeld neer. Ze moeten geen afgod. Ze blijven staan en ze rechten hun rug. En ze houden zich staande. Ze doen de Heere hun God geen verdriet. Door voor een andere God te buigen. Nee. Ja, maar dat vuur dan. En als ze die ovens ook nog eens een keer zoveel maal harder opstoken. Ze vertrouwen op God. Echt wel. Dwars door alles heen. En onthoud dit. Daar is nog nooit iemand mee teleurgesteld. Of bedrogen uitgekomen. Echt niet. En wat we vanmorgen gelezen hebben in die lange schriftlezing uit Daniël 6. Is eigenlijk weer hetzelfde. En gaat het weer om diezelfde kern. Vertrouwen op God. En of het dan helemaal gaat zoals jij dat leuk vindt. Zoals jij gedacht of uitgestippeld had. Nee. Maar Daniël vertrouwt op zijn God. Niet zomaar wat half-half, vijf-en-half, zesje. Wat denk je waar God een plezier in heeft? Als je hem helemaal vertrouwt? Of als je maar zo vertrouwt? Je hebt van die mensen, ook christenen, en die zijn ineens helemaal christen wanneer je naar ze kijkt. Dan ineens schieten ze in de houding. Maar oh wee, als ze even niet naar hen wordt gekeken. Dat is net als met die winkeljuffrouw in Veenendaal. Als je naar haar kijkt, dan lacht ze, maar kijk je even niet naar haar of ziet ze niet dat je naar haar kijkt, dan denk je van, tjoh, wanneer begint dit onweer? Wat was er nou in ons hoofdstuk met Daniël? Nou, Daniël doet erg goed zijn best. Ook al is hij een gijzelaar, meegenomen. Hij doet wat hij gewend is om te doen en hij gaat voor God. Hij vertrouwt op God helemaal. En nu hij, niet op vakantie is, maar in gevangenschap zit, gegijzeld is, in ballingschap, dan legt hij God dus niet naast zich neer, voor het gemak. Zo in de zin van, daar heb ik nou even geen boodschap aan. Hij gaat ervoor en hij blijft ervoor gaan. Hij is geen halve gelovige. Het is bij hem puur, het is echt. En het houdt. En het houdt hem gaande en staande. Nou spelen er in dat hoofdstuk Daniël 6 verschillende dingen. De koning van Babel, die heet Darius. die heeft al lang gezien wat Daniël voor iemand is. Dat is een man, daar kun je op bouwen. Die verstaat zijn taak, doet wat je zegt. En daarom denkt Darius het goed om 120 stadhouders aan te stellen. En over die 120 stadhouders nog weer 3 hoofdfiguren. Opzichters. En één van die 3 is dan Daniël. En ook binnen dat trio, binnen die 3, doet Daniël het nog weer beter dan die andere 2 opzichters. En ja, dan voel je wel aan hoe dat gaat, dat vinden ze moeilijk. Want eigenlijk is Daniël een allochtoon, een buitenlander, iemand die meegevoerd is uit Israël naar Babel. En dan die 2 anderen en die 120 stadhouders, die bedenken daarom een heel slim plan. Hoe kunnen we nou Daniël van zijn plek krijgen? Hoe kunnen we Daniël uit de weg ruimen? Want opgeruimd staat netjes. Dan hebben we ook geen last meer van deze Daniël. Nou, dan moet je dus wel iets heel vreselijks gedaan hebben. Minstens een moord of zo. Wil je in zo'n positie uit de weg geruimd worden. En ze gaan denken. En ze gaan het nog eens goed bekijken. En ze komen er niet uit eigenlijk. Behalve wanneer Daniël iets moet doen dat tegen zijn God ingaat. En dan hebben ze het. Dan hebben ze het gevonden. Weet je wat we doen? We gaan naar de koning. En we zeggen dat hij gedurende een maand, 30 dagen, een bevel uitvaardigt, een gebod bekend maakt van: je mag alles vragen, maar niet aan mensen, niet aan goden, alleen aan de koning. En dat wordt dan een wet van Mede en Perzen. Een onveranderlijke wet. Daar mag je geen punt, geen komma aan wijzigen. En denken ze, dan hebben we Daniël. Want wat doet Daniël? Die vouwt 3 keer op een dag zijn handen en buigt zijn knieën en bidt tot zijn God. En als Daniël dat gebod van die hele maand, van die 30 dagen te horen krijgt, dan zal hij toch wel wijzer zijn. En denken van, nou ja, het mag van deze maand wel wat minder. Even wat een lager pitje. Of gaat Daniël voor God? Vertrouwt hij toch op God? Weet je, wie op God vertrouwt, hè, die doet dat altijd. Die laat dat niet afhangen van omstandigheden, van hoe je er aan toe bent, hoe je je voelt, hoe je eruit ziet. Vandaag wat meer dan morgen, en dan heb ik minder. Nee, die doet dat altijd. Je vertrouwt op God of je vertrouwt niet op God. Je gelooft in God of je gelooft niet in God. En nou eens kijken hoe dat geloof van Daniël echt in elkaar steekt. Nu die wet van Mede en Perzen van de Perzen komt rollen. Want wie het toch doet, aan een mens of aan een God iets vragen, behalve dan aan de koning, die wordt in de leeuwenkuil gegooid. Dat is een raar ding, een leeuwenkuil. Dat is ook een mooi ding, een leeuwenkuil. Wij kennen dat niet zo, ja, in Oude Hans Dierenpark. Maar dan is het alleen maar om te kijken, maar aankomen niet. Rijke mensen in het Oude Oosten, die hadden een leeuwenkuil. Achter in de tuin, een heel diepe put, met daaromheen een hoge muur. En in die put hadden ze 1 of misschien wel 10, sommigen wel 20 leeuwen rondlopen. Dan was je rijk. Had je status. Dan was je belangrijk. En af en toe moesten die beestjes natuurlijk ook gevoerd worden. En dat deden ze met misdadigers. Die gooiden ze dan voor de leeuwen. Er zat een opening in die grote muur rondom die kuil.
met een grote steen ervoor. En wie niet naar het zin van de koning handelde, werd zo op die leeuwenkuil ingegooid. Je zult zoiets in je achtertuin hebben. Vreselijk toch? En als je nou weet dat er een wet gekomen is, dat heel de maand lang er niemand iets gevraagd mag worden, en ook niet aan een god, dan alleen aan de koning, dan bedenk je je toch wel eens even, zou ik zo zeggen, voordat je ook maar iets gaat vragen of blijft bidden. Dan kijk je wel uit om nog maar een halve keer. Dus wat doet Daniël dus als hij thuis komt? Hij hangt zijn jas aan de muur. En 3 keer op een dag bidt hij. Hoe ik dat weet? Nou, omdat dat in de Bijbel staat. Hoe de Bijbel dat weet? Nou, omdat Daniël vergeten was om de ramen dicht te doen. Zijn vensters waren open, iedereen kon het zien. En wat hij daar deed, in zijn kamer. Hij maakt er geen geheim van dat hij op God vertrouwt. Door alles heen en ondanks alles en wat voor wetten dan ook. Dat mag iedereen weten. God is een rechter. Niet de mensen, niet de koning. Nee. Ja, maar Daniël, je weet toch dat dit je leven kost, jongen. En dat je hiervoor voor de leeuwen gegooid gaat worden. Ja, dat weet Daniël. Maar God is een rechter. Hij vertrouwt op God. Hij bouwt op God. Er zijn heel veel mensen, ook in onze tijd, die hebben God als een soort reddingsboot. Ja, als je er zelf niet meer uitkomt, als je het zelf niet meer redt, dan hebben we de reddingsboot nog. Die blazen we even op, of dat gaat automatisch met zo'n ampul. En als de nood het hoogst is, hebben we altijd nog wel even tijd om aan God te denken. Dan komen we er wel uit. Soms, dan merk je dat ook, hè, dat nood bidden leert. Of soms ook vloeken. Maar wat is het nou fijn, en wat is er fijner dan altijd op God te vertrouwen. Nood of geen nood. Voorspoed of tegenspoed. Vreugde of verdriet. En niet pas wanneer het jou uitkomt. Wanneer het mij uitkomt. Dat je weet, hij is er altijd voor me. En hij heeft er ook altijd voor me zijn, willen zijn. En hij zal er ook altijd voor me zijn. Van de wieg tot het graf. En ertussenin. Dus ook in die leeuwenkuil. Ha, nou hebben ze hem. Ze hebben Daniël betrapt. En ze voeren hem naar de koning. Leuke collega's. Heb je dan. Die op deze manier jou willen wippen. En dan op dat pijnlijke moment. Als ze komen vragen van, ja maar koning, u had toch gezegd en die wet ondertekend. Dat het zus en zo moest en niemand iets moest vragen dan alleen aan u. Ja, zegt Darius. En als Darius dan in de gaten heeft dat het hun ging daarom dat Daniël uit de weg geruimd wordt. Maar hij beseft, wet is wet. Ik kan er niet onderuit. Dan ligt Darius daar danig wakker van. Want het moet gebeuren. En hoe kan hij Daniël hiervoor bewaren? En dan doet Darius zelfs een belijdenis. Hij zegt, Daniël, God, jouw God, zal jou verlossen. Dat is wat. Als je als koning die zo hoog op de troon zit en die zo'n mooie wet heeft ondertekend dat ze alles mogen vragen, maar alleen aan jou. Dat je als het ware als een god bent. Dit zegt Daniël. God, jouw God zal je verlossen. Eigenlijk doet Darius daar een soort belijdenis van. God is rechter. Jouw God is rechter, Daniël. Niet ik als Darius. Darius die slaapt niet. Die heeft er helemaal geen zin meer in. Hij is verdrietig. Hij voelt zich genomen. En Daniel, ja, die is in die leeuwenkuil gegooid. Daar lezen we niks van trouwens. Als dat net gebeurd is, wat zou Daniel gedaan? Ik denk dat hij gewoon doorgegaan is met bidden. Dat staat er niet bij, maar dat zat nou helemaal in Daniel. God is zijn rechter. En Daniel was onschuldig. Hij had God niets kwaads gedaan. Hij had Darius niets kwaads gedaan. En ik heb dat ook geprobeerd om zo te lezen. Want in de Bijbel staat niet alles op één dreun neergeschreven hoor. Maar hoe Darius eigenlijk met knikkende knieën 's ochtends vroeg naar zijn achtertuin toe gaat. Naar die leeuwenkuil. En hij roept, maar eigenlijk weet hij al, ja, ik sta te roepen voor een paar botjes misschien. Voor een afgekloven Daniel. Waar niks meer van over is. Daniel. En Daniel die roept vrolijk terug. Dat zal een gewaarwording geweest zijn. De leeuwen die lusten hem niet. Die moesten hem niet. En daarom, omdat Daniel op zijn God had vertrouwd. En daarom komt hij er helemaal zonder kleerscheuren van af. Onthoud dit, wie op God vertrouwt, die heeft niet op zand gebouwd, maar op de God van je leven. Daar kun je het leven mee door, echt wel. Daar kun je het leven mee in, echt wel. Kun je ook het leven mee uit, echt wel. Maar wie niet op God vertrouwt, die verliest het, vroeg of laat. Dat zie je ook aan die mensen die Daniel er hadden in laten lopen. Die dachten van zo, nou zijn wij van hem af. Nou hebben wij de regering weer in handen. Maar vreselijk, zij en hun gezinnen, vrouwen, kinderen, worden voor de leeuwen gegooid. En het staat er zo nadrukkelijk bij geschreven. Voordat ze de bodem van de leeuwenkuil hadden bereikt, waren ze al vermorzeld. Dood. We zeggen wel eens het kwaad straft zichzelf. Maar ik geloof, God is mijn rechter. Hij beslist. Hij bepaalt. En daarom vertrouw ik hem. Wonderlijk wat er daarna weer gebeurt. Dat Darius de koning een bevel, nee geen wet van Mede en Perzen uitvaardigt. Maar een bevel wat haast een lied is. En het heel de wereld rondstrooit wie de God van Daniel is. De God van Israël. Dat hij de levende God is. En gediend en geliefd en geloofd moet worden. En dat zijn koninkrijk altijd stand houdt. Niet te gronden gaat. En zijn heerschappij duurt tot het einde. En hij verlost. En hij redt. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel verlost heeft uit de klauwen en uit de muilen van de leeuwen. Vertrouwen op God. Dat mag je leren. Voetje voor voetje, stap voor stap. Beetje bij beetje. Elke dag weer wat meer. Elke dag weer wat beter. In de omgang met die God. Daniel, die bad. 3 keer. Voor het open raam. In de richting van Jeruzalem. Hij schaamde zich niet dat hij op God vertrouwde. En zich klein wist tegenover die grote God. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dan groeit je vertrouwen op die God die leeft en helpt en redt en uitredt. Die God heeft een zoon, Jezus Christus, redder, betekent zijn naam. Uithelper. Uit de leeuwenkuil? Jawel, ook. Maar ook uit de nood van je dood, van je zonde, van je verdriet, van je pijn. Uithelper, uitredder. Om je op de goede hoogte te brengen. Op de hoogte van het koninkrijk van God. Dat ik niet langer mijn eigen leven leef, maar leef tot eer van Hem. Leef tot eer van Hem die leeft in alle eeuwigheid. En mij dat leven geeft. Voor niets. Het kost je geen cent. Het kost je jezelf. En dat is vertrouwen. Op Hem alleen. Amen. We gaan zingen van Psalm 22, de versen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. 11 en 12 van Psalm 22. Samen gaan wij nu danken en bidden. Trouwe God, u bent te vertrouwen. Hemelse Vader, we danken u voor uw zorg die u besteedde aan iemand als Daniël. Maar u bent niet veranderd. U bent nog steeds dezelfde. En dan danken we u dat er in de voortuin van de kerk geen leeuwenkuil staat, maar een tent. Een tent om heel veel jongeren en ouderen en ouders te ontvangen. Om het goede nieuws te horen. Dat u te vertrouwen bent. Echt wel. Vast en zeker. En dat we met u alleen, in het leven kunnen gaan en staan. Hoge hoogte over diepe dalen door. Maar u bent er. En u bent erbij. En u blijft erbij. En u zorgt. We danken u voor al de mooie verhalen die daarover geschreven staan in de Bijbel. Daar mogen we het leren. Daar mogen we mee onderweg zijn. Daarin mogen we ontdekken dat u het bent die woord houdt. Doet wat u belooft. En dan kunnen we soms misschien wel eens bang zijn. Of ons zorgen maken. Hoe moet het toch allemaal? En hoe zal het gaan? Vertrouwend op u. Die in Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven bent, weten we ook dat er uitkomst is. Heren, we danken u dat we zo ongestoord mochten samen zijn in de kerk, te luisteren naar een geschiedenis uit de Bijbel. Wilt u zo werken dat uw woord ons niet loslaat, maar dat het met ons meegaat, ook op deze dag, maar ook het verdere van de week. We bidden u om uw zegen over alle kinderen die naar de tent zullen komen. Als ook alle leiding. Mensen die mogen vertellen en helpen en hand- en spandiensten verrichten. Iedereen is belangrijk. Er zijn geen 120 stadhouders. En nog weer 3 oversten daarover. Maar het gaat om die ene naam van u, de God van ons leven. Help ons, Heren, in alles. Op u zijn we aangewezen. En van u verwachten we het daarom ook. U vertrouwen we en op u bouwen we. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben. Over heel de wereld. En laat allen die daarom zijn uitgegaan in zendingsdienst hun taak verstaan. Om het uit te roepen en uit te zeggen. Ver weg en dichtbij. Ook onder ons, in ons eigen land, in ons eigen dorp, in onze eigen omgeving. Heere God, we bidden u voor allen die moeite kennen. Mensen die ziek zijn. Denk aan meneer Van Inge in Wolfhezen. Wilt u gedenken mevrouw Jansen van Tuil in Wageningen. Eef de Haas in Dekkerswald. We danken u dat mevrouw Van Riemsdijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Tegelijkertijd bidden we ook voor mevrouw van der Hatert, die opgenomen wordt voor een operatie. Wil haar sterken. Als ook al die anderen die ziek zijn of mankerende, chronisch ziek zijn of herstellende. Neem in uw hoede en wees een God van nabij. Dat bidden we ook voor al degenen die bedroefd zijn. In de afgelopen week bedroefd werden. Gedenk de families Bijl en Stoffer. Die in de komende week een geliefde moeder en oma ten grave moeten dragen. Geef kracht, Heere God, vanuit uw woord. En te vertrouwen en te bouwen op u. Die troost en bemoedigt met wie we verder kunnen. Wil zo zijn als een gids die voorop gaat. Als een herder die ons leven omgeeft. Met uw trouw en met uw troost. En laat uw stok en uw staf er zijn om ons te bemoedigen. Wil zij met het werk van de Stichting Woord en Daad, waar we onze gaven straks voor mogen geven in de collecte, laat ook dat project in India onder uw zegen mogen geschieden, zodat ook daar mensen geholpen worden in hun nood en ook dichter bij uw woord gebracht mogen worden tot eer van u. Ga zo met ons, Heere God. Wij vragen het van u, onverdiend, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u daarbij. Daarna gaan we zingen van Psalm 91, de versen 5 en 6. Ik steun op God mijn toeverlaat en daarom heb ik niets te vrezen. Ze zullen u, Gods gunstgenoot, naar het hoogste welbehagen, opdat gij aan geen steen uw stoot op hun handen dragen. 5 en 6 van Psalm 91. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.